In Openbaring 19 waren wij bij iemand zijn bruiloft. Dat staat boven vers 6. De bruiloft des lams. Het is waarschijnlijk toch wat overdreven om het zo te zeggen. Maar waar het over gaat, namelijk in deze versen, eigenlijk in dit hoofdstuk, is over de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde. En meer met de dialectische uitdrukking, dan wordt het het begin van de 1000 jaren. Hoewel dat natuurlijk feitelijk pas genoemd wordt in het begin van hoofdstuk 20, letterlijk. Want daar wordt gemeld dat de Satan voor 1000 jaar gebonden wordt. Maar het is nog steeds dezelfde gelegenheid. Het is de ondergang van Babel, waar we het nog steeds over hebben. Dat wil zeggen, dat is terugkijken, dat is nu achter de rug, dat is wat definitief vastgesteld wordt. Het Rijk van Babel, dat Wereldrijk van Babel, dat Babel waarvan de carrière begint zo ongeveer in Genesis 10. Oké, 11 mag ook, maar eigenlijk in 10. En dat eindigt dan hier in, algemeen gezegd, de wederkomst van Christus. Maar de ondergang van Babel is de ondergang van het rijk van de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de Satanas, de oude slang, de duivel, hoe hij maar heet. En onderweg werd hij in Jesaja 14 genoemd de koning van Babel. Dat is het. En daarom loopt dit logischerwijze uit op het binden van Satan, want de ondergang van Babel is niet alleen de ondergang van de stad, maar het hele satanische rijk. Al wordt het hier genoemd de ondergang van, ja, de valse profeet staat er. Maar ja, dat is boven vers 11. Dat is een demonstratie van dat de vertalers dan toch nauwelijks idee hadden van wat hier beschreven wordt. Ja, ik zei nauwelijks. Wel iets, maar toch weinig. Want u weet dat in de algemene brede christelijke traditie, we hebben het niet over de rand ervan, maar over de algemene brede christelijke traditie, er helemaal geen kennis is van de wederkomst van Christus ten einde zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, Israël terug te verzamelen, de Jeruzalem te herstellen en al dat soort dingen meer. De troon van David hier op aarde enzovoort. Er is allemaal geen idee van. En als dat idee er in de loop der tijd wel was, dan werd dat meteen als ketters beschouwd. En dikwijls ook als in hoge mate bedreigend voor het christendom als zodanig. Dus in die afdeling zitten wij op vanavond. Ik kan het niet helpen, maar het is zo. Maar ik zeg dat eigenlijk als een soort excuus voor de toch wat terughoudende titels die hier gebruikt worden boven die hoofdstukken, boven die pericopen. Eigenlijk niet zeggende, want in een kop als de bruiloft des lams mag dan afkomstig zijn van de uitdrukking uit vers 7 en uit vers 9 waar dat genoemd wordt. Maar ik heb mijn best gedaan vorige keer uit te leggen hoe dat zit met die bruid. Dat niet de gemeente is. Het is dicht in de buurt, maar het is het niet. De bruid is Israël en meer specifiek zelfs, ik weet niet of ik dat nog gezegd heb, maar dan begin ik daar vanavond maar mee. Meer specifiek, het is de aanduiding feitelijk van Israël, maar meer specifiek, dat is hier niet aan de orde, meer specifiek, dit is voldoende. Maar meer specifiek gaat het over de 10 stammen van Israël. Zij zijn de erfgenamen namelijk van de titel Israël. En het is die bruid die verloofd is, nog niet getrouwd, dat komt pas in de toekomst, maar tijdens de verlovingstijd wordt er al 1 kind geboren. Zal het niet helemaal vreemd voorkomen, want er gebeuren de meest vreemde dingen in de eindtijd toch, zuster? Nou ja, Laten we het daar verder niet over hebben, maar ik weet niet of ik u dat genoemd heb. Maar dit is de beschrijving natuurlijk toch van de positie van Maria uit, nou ja, u weet Maria, die zwanger bevonden werd van de Heilige Geest, maar wel verloofd was. En voordat zij haar huwelijk consumeerde, dit is gewoon hoe dat heet, beviel zij van een zoon. Zij baarde deze haar eerstgeboren zoon enzovoort. En Jozef bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoort. Dat is waar het over gaat. Over die bruid hebben we het feitelijk, want Maria is een beeld, zeker in haar associatie met Jozef, een beeld inderdaad weliswaar van Israël, maar meer specifiek van Efraïm of dan wel van de 10 stammen die de erfgenamen zijn van de naam Israël. Dat laatste kan ik ook zo zeggen, want dat staat gewoon in Genesis 48. Wie zijn die jongens, die twee? En toen zei Jozef, zijn mijn zonen. Toen zei Jacob, dat in hen mijn naam genoemd worden. Zeide Israël. Zij zijn de erfgenaam van de naam Israël, meer dan Juda. En dus het Joodse volk, dat is. Maar goed, ik probeer dat onderwerp nu maar te vermijden verder. Maar de bruiloft is gekomen, dat wil zeggen, daarvoor is die mannelijke zoon al geboren. Maar ja, dan moet ik u weer meenemen naar hoofdstuk 12. Een vrouw zijnde in pijn om te baren. En zij baarde een mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Dat is allemaal al gebeurd. En daarna vindt de bruiloft plaats. En dat is dus kennelijk, die bruiloft, dat is de maaltijd, dat is de officiële eenwording. Ik zal u wel gezegd hebben, die maaltijd, dat is een gamos, maar een huwelijk, een bruiloft bedoel ik, is ook een gamos, dat is hetzelfde woord. En men zegt dat is omdat de bruiloft gevierd wordt met de maaltijd. En dan zeg ik, ja, dat, oké. En daarna vertel ik er dan toch maar bij dat zowel de bruiloft als de maaltijd los van elkaar, allebei als twee verschillende dingen, zijn toch de uitbeelding van een en hetzelfde, namelijk van gemeenschap. Want aan één tafel zitten is de eenheid beleven en komen tot de maaltijd en van mij tot de bruiloftzaal, dat maakt niks uit. Het is een komen tot gemeenschap. En zo was het ook bij het zogeheten laatste avondmaal, al valt er wat voor te zeggen om dat het eerste avondmaal te noemen. Maar ja, dat kan toch. Maar u begrijpt hopelijk waar ik het over heb. Wij zitten aan zijn tafel als kinderen Gods. We hebben aan hem deel. We leven in gemeenschap met hem. Dat is niet de bruiloft overigens. Want wij leven in een andere omstandigheid. We leven in gemeenschap met de Heer. En niet wij gaan daar naartoe. Naar die gemeenschap. Echt niet. Wij leven in gemeenschap met de Heer. Daarom wordt de gemeente niet beschreven als bruid. Nooit ever. Never. Maar als de vrouw. Hooguit. Eigenlijk. Liever als het lichaam van Christus, maar anders dan, als het anders moet, als vrouw, maar dat is dan ontleend aan Genesis 2. Genesis 2. We zijn leden van zijn lichaam. Vlees van zijn vlees en benen van zijn benen, zoals aangehaald in Efeze hoofdstuk 5. Maar meer aandacht moet ik hier niet aan geven, want dan dwalen we alleen maar af. Het onderwerp is gewoon de bruiloft is gekomen en dat komt dan in twee versjes of in één pericoopje van 1, 2, 3, 4, ten hoogste 5 versen. Oké, maar het is de terugverwijzing, dat zal ik u wel hebben laten zien, het is de terugverwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen, met name naar Hosea 1 en 2. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, overigens gezegd tot de 10 stammen, niet tot de 2. Nou ja, niet zo heel exclusief, maar het ging over de 10 stammen. Over Lo-Ami zal alsnog Ami worden en wat het maar was. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en hoe dat maar heten mag. En dat is de aankondiging van verloving natuurlijk, maar uiteindelijk van een compleet nieuw huwelijk. En dat is hoe het nieuwe verbond beschreven wordt bij gelegenheid, want het oude verbond was één huwelijk en het nieuwe verbond is ook één huwelijk. En het oude is beëindigd en er komt een nieuw voor in de plaats, zoals het ook leerstellig uiteengezet wordt in Romein hoofdstuk 7. Maar toen maar. Want dat duizendjarig rijk, om het maar, ik gebruik die term toch maar, hoewel hij zo niet in de Bijbel staat, dat geopenbare koninkrijk, dat duizendjarig rijk, wordt ons dus voorgehouden als de bruiloft. En feitelijk is het dus de bruiloft tussen, het lam heet het. Het lam en Israël. Maar eigenlijk, het is de bruiloft tussen de gemeente en Israël. Want de bruid is Israël, maar de gemeente is de bruidegom. En dan klopt alles weer. Heb ik dat niet volgehouden? Jesaja 62, jawel hè? Over uw kinderen zullen u trouwen en dit is een bepaalde sleutelvers in dit verband. Met die vier vergelijkingen onder elkaar. Hè. Gelijk de bruidegom, vrolijk is over de bruid en zo schot over u enzovoort. Die is duidelijk genoeg en het zijn twee volkeren die met elkaar verbonden worden. En de gemeente is de man, is het lichaam van de man. Ja. Het lichaam van de man is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd van de man, maar de man is hoofd en lichaam. Er is één man en die vrouw of die bruid waarover hier gesproken wordt, is dus inderdaad Israël. En daarmee zijn we weer rond, want wat het koninkrijk betreft, Daniël 2 is het beroemde hoofdstuk. Ik neem alleen maar eenvoudige dingen als voorbeeld nu, om die hoofdgedachte vast te houden. Daniël 2 is die droom van Nebukadnezar met dat beeld. Dat begint met het gouden hoofd en het heet Babel. En het eindigt met 10 tenen. En dat heet ook Babel, hoe dan ook. Het hele beeld heet Babel. Het eindigt met die 10 tenen en tot ons aller vermaak valt er dan een grote steen op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Je zal maar een extra oog hebben. Ik vind het echt zo'n prachtig plaatje. En, en dat vermaalt dan het hele beeld, niet maar de 10 tenen, maar het hele beeld. Zodat je ziet dat het niet maar gaat om een laatste wereldrijk, maar om het wereldrijk uit de eeuwen. Waarvan de naam af en toe een keer gewijzigd is, een paar keer. Maar het blijft gewoon hetzelfde rijk. En daarna komt die steen. Die vermaalt het hele beeld en over het commentaar op die steen, want er komt een uitleg van die droom, het commentaar op die steen is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dan kun je nog vragen, welk volk is dat dan? Maar dat is een beetje een domme vraag natuurlijk. Hè? Waar ging het dan over bij Daniël? Toch over het verschijnsel dat de troon van David uit Jeruzalem weg was, dat de Israëlieten, heel Israël was uit Kanaan weg, de 10 stammen eerst, de 2 stammen ook, en toen was de troon van David ook nog weg en Jeruzalem was verwoest. En de vraag is, hoe en wanneer komt dat koninkrijk weer terug? Zal Israël hersteld worden? Zal de troon van David in Jeruzalem hersteld worden? Want ja, dat rijk van David zou een eeuwig koninkrijk zijn van het huis van David. Dus op een of andere wijze moet het hersteld worden. Ik heb het niet over dat het op een of andere wijze elders dus zou moeten bestaan. Daar heb ik het niet over. Hè? Ik heb het over dat het naar Jeruzalem terug moet. Volgens nogal wat profetieën, omdat daar gewoon het aardse Jeruzalem het centrum is van dat koninkrijk. En bovendien vinden we in het Oude Testament en Ezechiël niet alleen een herstel van Jeruzalem, maar ook een herbouw van de tempel. En ook opnieuw een verdeling van het land op een andere manier dan in de dagen van Jozua. Hebben we wel eens een kaartje gezien van waar de stammen van Israël woonden in Canaan? Althans, waar ze zouden hebben moeten wonen volgens Joshua. De grenzen van hier tot daar en dan linksaf en dan tot zover en tot aan de bomen dan rechtsaf en dan... De weg naar Hamelen. Nee, dat is wat anders. Nee. Maar goed, zoiets. Hebben jullie al zo'n kaartje gezien? Nou, in Ezechiël vind je, en ik weet niet welk hoofdstuk, maar ergens in de 40 vind je een uiteenzetting van hoe het land verdeeld wordt onder de stammen van Israël. Daar zou je ook eens een kaartje van moeten zien, want het zijn allemaal stroken van oost en west. Boven elkaar. Gewoon rechte lijnen. We hebben gewoon in 12 stroken verdeeld. Met omheen Jeruzalem een specifiek gebied voor de Levieten. Want die krijgen toch weer een priestelijke functie hoor. Maar vooruit. Heb je nooit zo'n kaartje gezien? Oh. Jawel joh. Moet er bij Morgenrood. Mijn vader heeft vroeger nogal wat van die kaartjes uitgegeven. Die getekend door, hoe heette die broeder ook weer? Ontschiet me. Maar ik moet die kaartjes nog eens even opzoeken. Daar zit er wel één bij. Help me onthouden. Ja, dat moet je ook opschrijven zeker. Ja.
Het werkt. Het werkt.
Nou, dat zijn gewoon stroken van oost naar west. En dan de stroken van zoveel... zoveel stadium breed of zoveel kilometers breed of... Jawel, en daar zijn wel kaartjes van gemaakt. Maar dat moet dus allemaal in de toekomst gebeuren. Daniel wist daarvan. Logischerwijs, het was uit dezelfde tijd trouwens, Daniel en Ezechiël. Maar dus de verwachting was hoe, niet of, maar hoe en wanneer dat terug zou keren. En dan wordt aan Daniel gezegd, nou, er passeren eerst wat koninkrijken. Babylonische, Medo-Persische, Griekse, wat er van was allemaal. En dan, daarna komt die steen. En met geweld, want die steen is van andere orde dan al die rijken van Babel, zal ik maar zeggen. En die steen die zal dat hele rijk, hele beeld vermalen. En het koninkrijk wordt aan geen ander volk overgelaten. En daardoor kennen wij, ik tenminste, kennen we de uitdrukking het koninkrijk van de steen of het stenen koninkrijk. Ik zal het u stiekem vertellen, dat is de titel van het oorspronkelijke magazine, tijdschrift, van de Bond Nederlands-Israël. Nog uit 40e jaren. Die club bestaat niet meer. Maar ik heb die dingen heb ik allemaal wel. Die gegevens en de blad ook wel. Maar het heet het Stenen Koninkrijk. Maar dat was tegelijkertijd ook de verwijzing naar de grote piramide hoor. Dat is een beetje vreemd allemaal. Hè? Twijfelachtig. Maar de term bestaat. Het Stenen Koninkrijk. Of het Koninkrijk van de Steen. Waarom ook niet? De steen is het type van Christus. En in Daniel 2 is die steen het koninkrijk van Christus. En de steen is zonder handen afgehouden en vult de gehele aarde. Ik vind hem altijd wel mooi, want mijn conclusie is dus altijd weer... dan moet de aarde toch wel hol zijn. Anders kan hij... En dat betekent het meteen dat het koninkrijk niet alleen hier op aarde is, maar ook in de hemel. Eigenlijk andersom, het is uit de hemel, komt van boven... En het breidt zich uit naar de aarde. Maar dat is nou ook allemaal het onderwerp niet. Waar het om gaat is dat we hier op het hoogtepunt komen van die geschiedenis. Dat is ook een van de redenen waarom het toch al tamelijk uitgebreid beschreven wordt. Vooral de val van Babel, want het waren ook al twee hoofdstukken achter elkaar vol. In Jeremia, die we allebei hebben doorgenomen. Hier is het ook wat uitgebreid, want het is de definitieve ondergang van het rijk van... de God Israël. En dan triomfantelijk, ja, Christus heeft het koninkrijk aanvaard. Amen, halleluja, enzovoorts. Want De Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Dat was de vertaling in vers 6. Heeft het koningschap aanvaard. En nou is het dus feest, want dit is ook de bruiloft. Maar dat is verwijzing naar niet alleen oud-testamentische, maar ook naar nieuw-testamentische symboliek. De gelijkenissen, weet u wel, van die maaltijden. Nou goed. En die vrouw, haar vrouw, de bruid, haar vrouw heeft zichzelf bereid. En ze is bekleed geworden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Want onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid wordt uitgebeeld in het Oude Testament al door vuile klederen en schone klederen. Vandaar dat klederen moeten gewassen worden. Ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. En u weet wel, die kent die uitdrukkingen toch, mag ik hopen. En de andere optie is, want het is eigenlijk hetzelfde. De vuile klederen worden uitgedaan en er worden nieuwe klederen aangedaan. Zoals je dat bijvoorbeeld vindt in Zacharia 3. Uitgebeeld aan, in een visioen, maar uitgebeeld aan Joshua, de toenmalige hoge priester. Men schrijft het met een S. Joshua, de toenmalige hoge priester. Zijn klederen waren vuil en in het visioen moet hij die klederen uit en dan krijgt hij schone klederen aan enzovoorts. Het is een beeld van dood en opstanding uiteraard, maar dat is de weg waar langs men gereinigd wordt. Van onrechtvaardig rechtvaardig wordt. Heb je dat nog? In de symboliek zijn er twee opties. Of wisselklederen, vuile uit, schoon aan. Of klederen gewassen. Komt allebei voor. Maar de betekenis blijft dezelfde. Het is reiniging. Uitgedrukt naar de buitenkant, maar in werkelijkheid is het natuurlijk een uitbeelding van de inwendige reiniging. Afgezien daarvan ook de lichamelijke dood en opstanding wordt beschouwd als een wisseling van kleding. Want het lichaam, menselijk lichaam, wordt beschouwd als een kleed, een omhulling. Namelijk, en dat moet afgelegd worden en men moet een ander kleed hebben, dan wel, wij moeten veranderd worden, want dit verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. Dat is 1 Korinthe 15. Maar hier is sprake van een bekeerd en wedergeboren, in meer dan één opzicht, Israël. Dat wil zeggen in geestelijk opzicht wedergeboren, maar ook in wat meer letterlijk opzicht. Want het volk verstrooid over de wereld, of wat er van over was, is, zal zijn, zal vergaderd worden en officieel gebracht worden, zoals via de woestijn enzovoort, zal officieel weer gebracht worden in het beloofde land. En dat is dan definitief. Want de eerste keer, dat was niet definitief. Hè? Joshua heeft hen niet in de rust gebracht, zegt de Bijbel feitelijk. En David heeft hen niet in de rust gebracht. Dat moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. En hij zeide tot mij, vers 9, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Dat wil zeggen, die woorden worden extra bevestigd, want die zaligheid bestaat uit het ingaan in dat koninkrijk, definitief, hier op aarde. Want u weet hoe het is, hè? Als je het zwart-wit zegt en zo kort mogelijk, zoals bijvoorbeeld in Matthäus 25, dan zijn er bijvoorbeeld twee op een akker en de een zal daar gelaten worden en de ander wordt daar weggenomen omdat hij het koninkrijk niet binnen mag. Er is gewoon een keer één dag, ooit. Ja, het gaat over een hele periode, maar er is ooit één dag waarop dat al wat er nog is en ongelovig is, wordt weggenomen. Want alleen wedergeboren mensen gaan het koninkrijk binnen. probleem wat daarna ontstaat is dat er daarna ook toch weer mensen geboren worden. Jawel, 1000 jaar is niet niks, er worden mensen geboren. Maar of die tot geloof komen is nog maar de vraag. En of die dus wedergeboren worden is ook maar de vraag. Het is nog steeds een kwestie van geloof. Met andere woorden, dat koninkrijk die 1000 jaren beginnen weliswaar positief met alleen wedergeboren christenen, om zo te zeggen, op aarde. Nee, die horen niet tot de gemeente, want daarom zijn het wel wedergeboren mensen, enzovoorts. En dan zou je toch denken, dan moet het toch helemaal goed gaan met de mens. Maar het is dan zo dat het ook, natuurlijk, het is nog steeds voortplanting, het is nog steeds de oude schepping. En het zal blijken dat er dan toch weer mensen geboren worden in de meest ideale omstandigheden die je maar hebben kunt. Maar die er niks van moeten hebben en toch de andere kant kiezen. En het kan niet eens de schuld zijn van de duivel, want die is gebonden. Die kan op aarde zijn werk niet doen. En die is dan niet de God deze eeuw. Want het is al de toekomende eeuw. En waarom dat is? Nou ja, het is een ultieme demonstratie van de zondigheid van deze oude natuur. En daarmee een juridische onderbouwing, voor zover die nog nodig was, maar daar ga ik niet over uiteraard. Het is een juridische onderbouwing voor een rechtvaardig oordeel Gods, dat inhoudt dat hij een einde maakt, definitief, aan deze oude, gevallen wereld. Dat die niet te verbeteren valt, dat is gedemonstreerd, ook niet onder de meest ideale omstandigheden. Is niet te verbeteren, gaat toch weer fout. En dus, dat eindigt in een vergaan van de elementen. En hoe het maar heet, de macht van de hele schepping. Feitelijk, dan komt pas, zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar daarvoor moet ik een bladzijde omslaan. En zover ben ik nog niet. Maar ik wil hier toch even een enig overzicht geven van waar we in terecht zijn gekomen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal, namelijk, maar er staat van, maar het is hetzelfde als namelijk, de bruiloft des lams, de maaltijd, de gamos. En hij zei tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Dat is gewoon een bevestiging van, zo is het werkelijk en niet anders, daar valt ook niks aan te doen, dit is de waarheid. En ik viel voor zijn voeten. Er staat bij, ik viel neder voor zijn voeten. Ik vind het wel een beetje triest hoe dat erbij staat. Want ja, u denkt toch niet dat, dat hij omhoog viel of zo? Ik viel omhoog voor zijn voeten.
De eerste.
Zo snap ik echt niet waarom ze zo'n woord invoegen. Maar ja, ik zal het wel te dom voor wezen. Ik weet niet. Maar. En ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden, en hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, zie dat niet, ja oké, okay. Zie dat gij dat niet doet, ziet gij niet, ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Wie dat dan is, deze stem, dat weet ik ook niet. Het zou niet in mijn gewoon toch gewoon de Heer kunnen zijn, maar vooruit. Soms denk ik, zou het dan toch Mozes zijn of Elia, want die spelen daar natuurlijk ook een rol in. Die hebben daarin een functie, maar daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Openbaring 11... Die twee getuigen die gedood worden en dan alsnog opstaan en ten hemel varen. En waarvan ik u gezegd heb, die vervullen blijkbaar de functie van de gemeente. Na de opname van de gemeente hier op aarde als bewaarders van het woord Gods. En ze prediken dat dan ook in Jeruzalem. En nadat er dan mensen tot geloof gekomen zijn, vertrekken ze alsnog. En als die stem niet is van de Heer Jezus zelf, die het woord Gods is, dan zou ik niet weten van wie wel, behalve dan, ja, een van deze twee, Mozes en Elia. Maar mij maakt het verder niet uit, want de strekking van het vers is niet zozeer dat men niet zou knielen voor wat genoemd wordt een engel, of wat beschouwd wordt als een engel, maar, het heet, ik ben ook een mededienstknecht en uw broederen. Dus ja, wie het dan is, weet ik ook niet. Maar dat is niet de strekking. De strekking van het vers is natuurlijk wat er daarna komt. Want die broederen en wij allen hebben de getuigenis van Jezus. En dus aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dat is een zeer kernachtige uitspraak. Wij zouden, als hij hier zo niet stond, zouden we het anders formuleren waarschijnlijk. Wij zouden zeggen, de geest van de profetie is de getuigenis van Jezus. En als die niet duidelijk is, dan leggen we uit dat geest is de essentie van iets, de inhoud. Dus dan wordt het, de inhoud van de profetie is de getuigenis van Jezus. Dat nog anders dan. De profetie, het profetisch woord, dus de hele Bijbel, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is, de hele Bijbel, die immers Gods woord is en dus door profeten is voortgebracht. De inhoud van de Bijbel gaat maar over één onderwerp. Hij getuigt namelijk, zij moet je zeggen geloof ik maar, zij getuigt van Jezus. Dat is het. Heel dat woord God gaat maar over één ding. Jezus. Het klinkt oneerbiedig als ik zeg één ding, maar ik zeg toch het onderwerp is maar één ding. Het getuigt van Jezus. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste gaat het over de Heer Jezus Christus, die komen zou, die was, en die is, en die komen zal, en hoe dat maar heten mag. En let op dat deze uitdrukkingen ontleen ik aan Openbaring 1 en aan Openbaring 4, en die is en die was en die komen zal. De onveranderlijke. Of wat dacht u van deze? In het begin des boeks is voor mij geschreven. Ja, niet alleen in het begin, met het hele boek. Elders zeiden gewoon, in de rol des boeks is voor mij geschreven. En als het aangehaald wordt, is het begin des boeks, met de strekking van de uitspraken, of gooi ze maar bij elkaar, dan de strekking is, vanaf het begin en het hele boek door, gaat het alleen maar over Christus. En Roosendaal zei dan zoiets als, waar denkt u waar God over spreekt? Ja, over zijn zoon natuurlijk. Ja. Hij vond het vanzelfsprekend dat de man praat over zijn zoon. Maar, toch maar. En God heeft het over zijn zoon. Dat is ook zo, ja. En vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, want de uitdrukking, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, gaat meteen, zegt de Bijbel zelf ook achteraf, zegt, gaat meteen over degene die komen zou, namelijk over Christus. En als God aan Abraham nageslacht belooft, dan zaad van Abraham, dan zegt Paulus achteraf, zegt, ja, maar het zaad van Abraham, dat is Christus. Het is er ook maar één, en zegt zelfs, staat in het enkelvoud. Ik vind het niet zo'n heel sterk argument, maar hij gebruikt het, dus ik moet me daar ook bij neerleggen. Ik hou het daar ook op gewoon. Het is enkelvoud, het is Christus. Elders is het wel degelijk een meervoud hoor, maar doe maar. Maar voor de gelegenheid dan, het is er maar één. Zie? En dan heb ik het nog niet gehad over Melchizedek. Om het gekste, wat geks te noemen en iets nog gekkers. Michael, daar hebben we het wel over gehad ooit. Zie? Het gaat er maar over één. En over David en wie het maar waren allemaal en over Jozef. Het gaat over Christus. En Jona en Simson. Hosea. Om het nog moeilijker te maken. En dan noem ik alleen maar personen. Maar het gaat over Christus.
En geen moment tollenaars en boeren.
Nou ja, ja, daar zit hij mee aan, dus vooruit. Gaat over Christus, ja. Een zeker mens, wie denkt u dat het is? Een gelijkenis, hè? Huiswerk voor de volgende keer. Hoeveel gelijkenissen zijn er die beginnen met iets als... Er was eens een mens, er was eens een koopman, een zeker mens, enzovoorts. En waar het over gaat? Altijd over Christus, kan niet missen. De Bijbel is Christocentrisch. Ja. En dat is wat hier staat. Dit is mijn verkorte versie van wat hier staat. De Bijbel is Christocentrisch. Kan je het niet plechtig zeggen? Ja hoor, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dat is precies hetzelfde. De essentie, de wezen, geest, wezen. De wezenlijke inhoud van het profetisch woord, enkelvoud de profetie, oké, de profetieën, maar het is er toch maar één bij elkaar, is Jezus, getuigd van Jezus. En daarmee Christus enzovoort. En voor hem zou geknield moeten worden, dat is dus de strekking van dit vers, maar daar ging het ook over. Hier, in de voorgaande verse ook. Namelijk, hij is zojuist in deze beschrijving, officieel heeft hij zojuist het koningschap aanvaard. En dat wil zeggen, in publiek laat hij zich dat ook wel gevallen. Namelijk, laat hij zich eren als de koning. Let op dat ik niet zei, hij laat zich tot koning kronen. Want dat veronderstelt enig democratische invloed. En... maar dat wij democratie hebben is alleen maar om aan te tonen dat ook dat niet werkt.
Hij is toch al gekroond?
Hij is al gekroond van Gods wegen, ja. Wij zingen wel kroont hem, en dat kun je enigszins zo zeggen, maar toch komt het niet verder dan erkennen, hem erkennen als de door God gekroonde. En wij kronen hem niet door hem een kroon op het hoofd te zetten, wij kronen hem door voor zijn voeten neder te vallen. Niet omhoog. Nou, misschien dat dat de reden is waarom hij neder staat en nog schuilgedrukt ook zo van, let even goed op, als je tot de Heer komt, dan val je niet omhoog. Maar dan, dat betekent onderwerping. Onthoud die dan maar. Dat is wat het is. Goed. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en ziet. En wat ziet hij dan? Jezus. Zie? Ja, ik weet, er staan eerst tekstverwijzingen onder vers 7 en dan een nieuwe kop met de, enzovoort. Maar als je het even weglaat en gewoon doorleest, dan heb je het verband weer. Goed aan elkaar zit. Het gaat over Jezus. En dus, ik zag de hemel geopend. En ziet, een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En dan weet je echt wel wie het is. Ik bedoel, dat is iemand anders dan die uit Openbaring 6. Dat is weliswaar ook een wit paard. Met een ruiter erop. En daar komt altijd de vraag, maar wie is dat dan? En het antwoord is, dat is niet iemand. Dat is iets, dat is de vrede. Want de andere drie paren daar zijn ook niet iemand. Maar ze zijn ook abstracties. Het is namelijk oorlog, honger en dood. En dat staat erbij. En die nemen de vrede van de aarde weg. En dat was dus het eerste paard. Een wit paard. En die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. Ik noem het altijd een zoekplaatje. Want de vraag is, maar waar zijn zijn pijlen? Maar ja, dat is het. Het is vrede. Er is wel sprake van macht. Dat was de boog, gespannen boog. Dat is een uitbeelding van macht. Maar het is geen oorlog, in tegendeel. Er is geen pijlen erbij. Maar daarna er wordt verder niks over gezegd. Hij overwint. Maar daarna komt er een andere, een rood paard heet het, en die werd, een, dat wil zeggen een ruiter feitelijk, en die erop zet werd gegeven om de vrede van de aarde te nemen. Ik lees hem het opzet even voor. En werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dan weet je meteen, als ik het zo lees, weet je meteen, op toon, dan weet je meteen dat het witte paard de voorstelling is van de vrede op de aarde. Maar dat is de vrede in de dagen van de antichrist eigenlijk. Ik moest even nadenken of ik die term al zou gebruiken. Maar het is de vrede die er zou zijn op zijn minst in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Want daar gaat het over in Openbaring 6. Maar dat hebben we besproken, dus hoeven we niet op terug te komen. Maar hier hebben wij een wit paard en daarop zit Christus. Vandaar dat het ook voor de hand ligt te zeggen, die andere was de antichrist. Als dit Christus is, wie was dan die eerdere ruiter op een wit paard? Nou ja, degene die zich voordeed dan Sinterklaas. Sorry. Maar het was de Zwarte Piet natuurlijk. Maar de. Oh. Ik weet het ook niet meer. Ik moet het eigenlijk helemaal niet zeggen. Want. Ja, ik heb te veel respect voor Zwarte Piet eigenlijk in deze dagen. Om die titel te gebruiken voor de duivel. Maar ik ben ermee grootgebracht met die. De Zwarte Piet. Dat was. Tante Clara, die had die uitdrukking, broeder Brans. Clara van Dijk, die gebruikte die uitdrukking voor de duivel. Die had het over de Zwarte Piet. Ja, maar goed. Allemaal gedoe. Maar ik heb u dat eerder uitgelegd hoe dat zit met die term antichrist. Ik probeer hem dus altijd te vermijden. Maar als ik hem nou toch gebruik, zeg ik, antichrist is volgens Johannes brieven, dat is de enige plek waar de term voorkomt in de Bijbel, is een valse profeet. En dit is ook van Johannes, Openbaring, daar kom je een valse profeet tegen en dat is de antichrist, maar dat is de duivel die op aarde geworpen wordt. En je moet hem niet, eigenlijk niet verwarren met een of andere menselijke figuur, afstammend van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, die aan het hoofd komt te staan, als mens, aan het hoofd komt te staan van dat laatste wereldrijk. Die hoorn. Die grote hoorn uit Daniël. Welke grote hoorn? Kan niet schelen welke. De grote hoorn uit Daniël. En die krijgt dan een mond. En die mond, dat is de duivel. Dat is degene met de Rasputin, de filosoof achter de politicus. Iedereen in de hoek. Huh? Die kletst iedereen in de hoek, ja, dat is, nou ja, goed. Dat is de Boeddha, laat ik dat ook maar eens zeggen. Ik kom die figuur overal, ik liet het laatste straatje om bij mij in de buurt. Gewoon maar een straatje om, en ik moet toch wat beweging hebben, nietwaar? Dus ik denk, ik loop een straatje om, echt waar, ik loop een straatje om en toen denk ik de volgende keer ga ik ze tellen, maar de, toch maar niet. Ik denk dat ik de volgende keer de andere kant op loop, maar er is geen ontkomen aan, overal Boeddha's. Ik liep een kringetje, ja. Dat, maar, nou goed. De wereldleraar, of hoe dat maar heten mag. Maar dat is de antichrist, dat is de valse profeet. En de uitdrukking, de duivel en de valse profeet, of hoe die maar heet, of het beest en de valse profeet. Jawel, maar de valse profeet, dat is de antichrist. Dat u niet denkt, je hebt de antichrist en de valse profeet. Dat zijn de termen weliswaar, helaas, van Johannes de Heer. En dus in Nederland redelijk bekend. Althans, dat was zo. Goed, nu is, weet ik niet. De antichrist en de valse profeet. Maar strikt genomen, de valse profeet is de antichrist. Alleen daarnaast loopt een figuur die geen naam heeft. Waar geen speciale term voor in de Bijbel is. Ja, hij heet dus het beest, maar de antichrist heet ook het beest. Want er zijn twee beesten in Openbaring 13. Maar je moet die dingen leren uit Daniël. En dat is het dan. Dus voor alle duidelijkheid. Hier heet het overwinning van Christus op de valse profeet. Maar het is gewoon op de duivel die op aarde geworpen was een jaar of 40 daarvoor. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want toen is dat gebeurd. De wisseling van de wacht. Ik vind dat een mooie ding. Wisseling van de wacht. Ik zie het graag gebeuren. Ja, wisseling, ik vind het mooi. Ja. Een groep gaat en de ander komt. Wisseling van de wacht. Ja. De een eruit en de ander erin. Ingerukt. Mars. Denk ik dan altijd. Wegwezen. Nou ja. En dan komt hij van Mars. Komt hij. Ja. Nee. Nee, hij komt van Mars. De rode planeet. Dat is de god van de oorlog. Mars. Kom. Ja, ik zeg het niet zomaar. Hij komt van Mars. Ja. Nou ja. Maar dit is wat anders. Een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. Nou, dan weet je waar het over gaat. Want waarachtig wil zeggen hij is de waarheid. En getrouw wil zeggen hij is trouw. De trouw en de waarheid. En getrouw hangt samen met geloof. Het is officieel eigenlijk hetzelfde woord. In essentie, ik ga er niet gedetailleerd op inhouden. Maar en geloof en waarheid, dat zijn verwante begrippen, leg ik een andere keer weer uit. Maar het is hetzelfde. En anders vertel ik weer dat Torah, het Hebreeuwse Torah, is ons woord trouw. Ja, dat is hetzelfde woord. En in het Engels is hetzelfde woord true of truth. En dat vertaal je met waarheid. En Torah vertaal je met wet. Maar het is echt allemaal hetzelfde. Het betekent het gaat om iets wat blijft. Dat is wat het betekent. Ons woord waar betekent ook dat het blijft. En dat het zeldzaam is, ja, daarom is het ook waar. En daarom moet je het zoeken en moet je vragen. Maar waar is het dan? En als je het gevonden hebt, is de vraag, maar wat is het waard? Heb je het nog? Het hangt allemaal samen met dat het blijft. Maar trouw gaat ook over dat het blijft. En wet ook. Daarom moesten wij leren de wet van Ohm en de wet van Boyle en de wet van... Die naam kan ik niet uitspreken. Wet van Archimedes, wat hadden we nog meer? Wet van Murphy, wet van Pascal ook een wet. Had hij ook een wet uitgevonden. Maar goed, dat waren geen voorschriften, wetten in de zin van voorschriften. Het waren wetten in de zin van vaststelling van feiten die onveranderlijk geacht worden te zijn. Althans in deze oude schepping, de zogenaamde natuurwetten. Die zijn waar, die blijven, er valt niet aan te tornen, dat is nou eenmaal zo. I is E gedeeld door R. Die klopt nog. Ik zal die van Einstein zal ik niet noemen, want ik ben van mening dat die... Nou ja, laat me zitten, ik zal niet zeggen wat ik ervan vind. Maar getrouw en waarachtig zijn dus... Kijk, dat is weer heel mooi, dat die woorden hebben niet echt helemaal dezelfde betekenis... Maar ze zijn wel synoniem. Ze overlappen elkaar in hoge mate. En het is de noem eens iemand die trouw is. Noem eens iemand die gelooft, gelovig is. Die trouw is aan het woord van God, aan de waarheid. U weet wel. De Heer zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. En hij demonstreert in zijn leven niet alleen zijn eigen geloof. Hoewel dat ook. Er zijn talloze psalmen die dat beschrijven, overigens. Maar hij demonstreert ook het geloof van God. Uit Romeinen 3. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Want God is gelovig, hij is namelijk trouw. Je ziet meteen dat dat echt de betekenis is van het woord. Trouw aan zijn woord. En dat is Christus die gestalte geeft aan het woord. Ik weet het zeker, want het staat in vers 13. Twee versen verder. Daar staat het. Hij wordt genoemd het woord Gods. Ziet u wel? Ik heb me er wel eens over verbaasd. Men noemt, enigszins voorbarig noemt men, men zegt, maar Christus is toch het woord Gods? En als je dan zou vragen, maar waar staat dat dan? Dan is de eerste optie, dat weet men niet, want het is algemeen bekend, het is een theologisch jargon. Punt 2 is, dat is Johannes 1 vers 1. En ik ben van mening dat het allemaal fout is. 1 had moeten zijn, Openbaring 19 vers 13. Oh, hier staat trouwens nog 1 Johannes 1 vers 1 bij mij afgedrukt. Ook nog erbij, ja, kan ook nog. Maar dit is de eerste. Hier staat het namelijk echt. Zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Want die andere twee teksten, dat wil zeggen Johannes 1 vers 1 en 1 Johannes 1 vers 1. Staan ze in uw Bijbel er ook bij? Jawel. Die andere twee teksten hebben een andere strek. Die impliceren dat wel. Maar dat is niet wat er echt staat. Wat die teksten ons zeggen, is dat God van den beginne gesproken heeft. En dat dat ook is wat God doet. God spreekt. Ik zeg het met nadruk en ik kom er met genoegen altijd op terug. Want ik ben van mening dat als men daar alleen maar leest, Christus is de Zoon van God en die wordt ook genoemd het Woord Gods. En dat is wat hier staat en dat ondersteunt de levende drie-eenheid. Dan moet ik u zeggen, dan heb je de echte betekenis van het schriftgedeelte gemist. En ik ben hier natuurlijk niet om te vertellen hoe het niet is. Maar wel, hoe het wel is. En daarom zeg ik het steeds. Daar staat niet Christus is het woord Gods, hoewel het gekund zou hebben, maar het is niet wat er staat. Wat daar staat is in zowel Johannes 1 vers 1 als 1 Johannes 1, dat God van den beginne gesproken heeft. En in Johannes 1 staat er zelfs bij, in de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Let op dat er niks staat over Christus daar, meteen niks, helemaal niks. Het staat gewoon in de beginne was het woord. En het woord was bij God. Wordt bij elkaar. En het woord was God. Het wordt bij elkaar, want het is min of meer identiek. Waarom is dat zo? Wel, omdat God spreekt. Dat is wat hij doet. Gods handelen, Gods werk wordt aangeduid als een spreken. Om een heel eenvoudige reden. Maar die wordt dan nooit meer uitgelegd natuurlijk. Dus dat ben je dan kwijt, daarom begin ik er nu weer over. Dat is dat God is volgens de Bijbel de onkenbare. Men kan God niet kennen, men kan God niet zien. God is de onzienlijke God, zo heet het ook. En God kan alleen verstaan worden, begrepen worden, waargenomen worden uit dat hij wat doet. Uit de schepselen bijvoorbeeld. Dat is Romeinen 1. Daar staat dat, hè? Overmits hetgeen van hem kennelijk is, dat wil zeggen gekend kan worden, openbaar is, uit de schepselen. Je kunt aan de schepping zien dat er moet iemand gemaakt hebben. Er moet iemand over nagedacht hebben, moet iemand gemaakt hebben. Dat kan niet anders. Het is absurd om te veronderstellen dat het zomaar vanzelf ontstaan is. Je kunt nog net zeggen, wij weten het niet. Maar als je dan gaat vertellen, in het begin was er niks en dat is ontploft. En toen is dat allemaal zo langzamerhand in de loop van miljarden jaren en miljarden lichtjaren. Is dat ontstaan en dat soort dingen meer. Ja, dan ben je wat mij betreft gestoord. Dan ja, sorry, ik heb, dit is wel wetenschappelijk, maar dan echt, ik meen het serieus. Denk je nou serieus over na? Echt. Er is toch. Ja, klassiek is natuurlijk dat wij zeggen. Zo'n groot geloof hebben wij niet. In dingen als evolutieleer en Big Bang theorieën en zwarte gaten en zo. Wat een dwaasheid allemaal zeg. Maar ja. Echt. Men kan God kennen, maar God zelf kan niet gezien of waargenomen worden. God is abstract. En ja, ik wil God niet met een mens vergelijken, dat lijkt me niet een goed plan. Maar wie een mens is, dat weten wij ook niet, dat kunnen wij ook niet zien. Wij leren een mens ook pas kennen als hij wat gaat doen. En soms schrik je als iemand gaat praten. Dan is je wegwezen hier. Toch? Of iets gaat doen. Nou ja. Maar God kan gekend worden omdat hij wat doet. En omdat dat is de uitdrukking van zijn onzienlijke wezen. Wordt dat genoemd spreken. Want als een mens zijn wezenlijke dingen manifesteert, ventileert, dan wel manifesteert, dan wel exposeert, naar buiten toe neerzet, dan heet dat spreken. Dat is wat spreken geacht wordt te zijn. Het komt voort uit het onzienlijke, uit het hart. En dan komt het naar buiten. Het is onzienlijke adem, maar het wordt gemoduleerd in een bepaalde vorm. En dan ontstaan woorden en hele gedachten en beelden zelfs erbij eventueel. En zo, dat is wie God is. Dat wil zeggen, zijn wezen, dat kennen we niet. Maar hij drukt zich uit, want hij spreekt. En hij doet dat dus inderdaad, zegt de Bijbel, want dat is geen filosofie dit. Dit is gewoon, eigenlijk is het gewoon taal dit, hè, wat ik u nu uitleg. Maar de Bijbel zegt, God heeft voortijds veelmaal, dat weten wij. Maar de volgende uitdrukking vind ik nog mooier. En op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En op velerlei wijze, nou misschien dat je nog net twee wijzen kunt vinden waarop God gesproken heeft, verbaal, in woorden, en al het andere was op andere manier. In beelden bijvoorbeeld, ja. En soms niet alleen maar in beelden, statisch, maar ook dynamisch, dat wil zeggen in geschiedenissen en wat het maar was allemaal. See? Maar wat God doet is spreken. Vandaar dat je leest over het werk van God in de zeven dagen. Van Genesis 1 lees je. En God zeide:
er zijn
een gebied en het is er. Hij spreekt. Dat is wat God doet. See? En daarna wordt het enigszins filosofisch. Want als God zich manifesteert, dan spreekt hij. Maar op een of andere wijze, maar dat is hier net gezegd. Verschijnt dan als het ware zo langzamerhand, verschijnt er een bepaalde gedaante. Kent u dat? Uit, hoe heet dat programma ook, Star Trek? Verschijnt er zo gedaante, zo, niet beam me up, maar down. Beam me up, beam me down. Dus dan verschijnt er zo langzamerhand de gedaante, een paar puntjes, en dan langzamerhand verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. Uit Gods doen. Ja, uit Gods doen. Maar het heet spreken. En daarom heet het, hij is het woord Gods. En al het andere is een beetje eromheen praten. Zo van, ja, maar het gaat over Christus. Of God belooft wat. En dan is het de Heer Jezus Christus die dat moet uitwerken. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn amen. Jawel, en dan krijg je een metafoor, als het ware, hij is het woord. Jawel, maar ik vind dat nog aan de zwakke kant, want het is natuurlijk zo, dat uit al wat God doet, verschijnt dan langs de een of de andere kant, wordt dan zichtbaar gemaakt de gedaante van de Heer Jezus. En dat is wat er staat, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie, maar dat was nog de vorige pericoop, daarom ben ik met die pericope indeling ook enigszins ongelukkig. Zie? Dat was vers 10 nog. En maar daarna heet hij getrouw en waarachtig in vers 11 en uiteindelijk in vers 13 zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En dat is de verwijzing naar de hele Bijbel, naar de alle voorgaande 1192 bladzijden. Over God heeft gesproken, maar in essentie, als het vervuld wordt, als het gestalte krijgt, als het zichtbaar wordt, dan is er niks anders te zien dan Jezus alleen, heet dat. Op de berg, dat is de berg der verheerlijking, weet u nog. Ze zagen van alles, waaronder Mozes en Elia. En toen keken ze nog in staten. En toen zagen ze Jezus alleen. Daar gaat het om. En zelfs Mozes en Elia zijn allebei een uitbeelding van Christus. Symboliek. Dan gaan wij weer naar Openbaring 19, vers 11, want daar waren wij nog. Ik zag de hemel geopend, dat wil zeggen, er komt weer een visioen. Dat u niet denkt dat de Heer al die tijd op een wit paard in de hemel aan het rondrijden is. Waarom klinkt het nou zo raar als ik het gewoon zeg?
Wie zegt dan zoiets?
Ja, maar nee, kijk, dat heb je ook bijvoorbeeld met Jesaja 6, hè. Daar ziet Jesaja en daar ziet hij, wat ziet hij ook alweer? Ik zal het even voorlezen, Jesaja 6. Vers 1, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel, en serafs stonden boven hem, en ieder had 6 vleugelen, en wat het maar was, en ze riepen tot elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heere, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, en de posten der dorpels, enzovoorts, en wat het maar was, en dan wordt er gedaan, alsof even een gaatje was. En toen kon Jesaja daar doorheen kijken. En toen zag je daar in de hemel, zag je de Heer zitten op een hoge verheven droom met een cherubim. Want zo ziet het er in de hemel dan uit. Ja, dan heb je...
Zo spreekt God.
Dan heb je toch wat gemist. Dit is een visioen. En in een visioen krijgt Jesaja een symbolische voorstelling voor de gelegenheid. Dat is wat het is. En als een ander een keer zo'n visioen krijgt, bijvoorbeeld Johannes in Openbaring 1, ja, dan lijkt het erop, maar het ziet er dan toch weer anders uit. En dat is niet omdat ze daar een verbouwing gehad hebben in de hemel of zoiets. Ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Het zijn visioenen. Zie? Wat Jesaja hier zag, was niet hoe het er in de hemel uitziet. Wat Jesaja zag, was een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn verheerlijking, in zijn opstanding. Dat weet ik zeker, want er staat in Johannes 12 dat zo was. Want daar worden enige woorden aangehaald en er staat er, en dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Van wie? Die van de Heer Jezus. Daar heeft Johannes het over dan in Johannes 12. Dus het is een visioen over een gebeurtenis in de toekomst. Het is een voorafschaduwing, vooraf een uitbeelding van de Heer Jezus uitermate verhoogd op de allerhoogste troon, gesteld boven elke overheid en macht. En de cherubim, die eromheen, die zijn een uitbeelding van zijn heerlijkheid, van zijn eerstgeboorterecht enzovoort. En het is daar en het is in Openbaring 4 en 5 ook zo enzovoorts. En hier in Openbaring 19, dit is een visioen dat u niet denkt, straks verschijnt de Heer op me, als hij wederkomt, komt hij op een wit paard. En dan staat er op zijn dij geschreven, zijn naam wordt genoemd, nou ja, enzovoort. Zoals het hier staat, ik lees het zo verder met u, enzovoort. Dit is een visioen waarin Johannes als het ware naar de toekomst kijkt en niet ziet wat er letterlijk in de toekomst zo zal uitzien. Maar het is een uitbeelding van een verheerde Christus die als de koning in heerlijkheid zal verschijnen in de toekomst. En hoe dat er werkelijk uitziet, ja, dat wordt hier niet beschreven. Het is een symbolische voorstelling. En daar hebben we minstens zoveel aan, denk ik, en misschien wel meer. En bovendien, sommige dingen zijn sowieso niet... Ik bedoel, als ze dan staat in vers 15 uit zijn mond ging een scherp zwaard. Had hij er maar een foto van genomen. Maar zo ziet het er niet uit. Dit is symboliek. Zie? Nou ja, zoiets. Ik heb al meelijden met de lui die proberen het uit te tekenen. En er zijn er die het doen en ik respecteer dat ook wel. Want ik vind het toch wel dat het een functie heeft, maar ik verzamel die dingen ook, weet je wel. Dat soort platenwerk, dat soort schema's. Heus. Maar hoe beeld je dit dan uit? Zijn ogen waren als een vlamvuur en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dan heb je toch al aardig wat problemen bij elkaar. En dan uit zijn mond ging een zwaard. Dat schiet toch niet op als je dat gaat uittekenen. En toch, ik stel me zo voor, een glas in loodraam ergens in een kerk of zo met deze uitbeelding en zo. Dat is om je te herinneren dan aan wat er in Openbaring, 19 staat. Maar dan nog moet je weten, het is een symbolische voorstelling van zaken, want anders is het alleen maar een belachelijke vertoning. Toch?
Ja.
Je moet het gewoon leren. Daarom met zoveel nadruk, het is symboliek. Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Hoe je dat moet uitbeelden, weet ik niet. Nou ja, via de naam getrouw en waarachtig en via het woord Gods natuurlijk uit vers 13. Het is trouwens de verwijzing naar Johannes 5 eigenlijk, waar dan staat dat de Vader, God, de onzinnelijke God, al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven, zijn Zoon wel te verstaan, omdat hij de Zoon van Adam is. Omdat hij de Zoon des mens is, vindt de pracht van de schrift plaats. De Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon, zijn Zoon, aan de Zoon, omdat hij de Zoon des mensen is. Letterlijk dus omdat hij de Zoon van Adam is. Want de Zoon van God is de Zoon van Adam. Daarom zingen wij Zoon van God en Zoon des mensen. Daarom zing ik. Hè? Zoon van God en Zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. De vereniging van God en mens in de persoon van Christus uiteraard. Zijn ogen waren als een vlamvuur en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Aanduiding van de vele titels die hij draagt, van de hoedanigheden die hij heeft enzovoorts. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Als het gaat over naam, dan gaat het over reputatie, naam en faam. Reputatie, dat is door ons ook niet te beschrijven. Dus als iemand het zou moeten doen, zou hij het zelf moeten doen. Maar, en vandaar, die niemand wist dan hij zelf. Het gaat er niet om dat het een naam is met enige letters enzovoort die geheim gehouden worden. Maar het gaat erom dat het dingen zijn die... hoe zou je hem ten volle kunnen kennen? En als hij de openbaring is van het wezen God, dat is zo. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hoe zouden wij dat ten volle kunnen kennen? Dat is voor ons zo in ieder geval niet doenlijk. En als u mij vraagt, is dat de betekenis van... Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Maar die naam was dan toch geschreven. Het lag wel vast. En hoe weet Johannes het dat als hij toch niet wist wat het was? En dan gaan we weer. Het is symboliek. Deze woorden ook. En hij is ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk. En dat is waar ik het over heb. Hè. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Nou, die was makkelijk. Want men heeft er ook meteen een verwijzing onder gezet naar Jesaja 63 vers 1. Die lag natuurlijk ook wel erg voor de hand. Want daar staat, wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen van Bozra. Dat naam is een naam, volgens mij een naam van de hoofdstad van Edom. En wie dat is, staat er vervolgens bij. Dat is de Heer zelf. Feitelijk is het natuurlijk de Messias, de Heer Jezus Christus. En dat ik er hard naartoe blader, is om daar nog een opmerking over te maken. Die, als u mij vraagt, gewoonlijk ook onderbelicht wordt. Maar het is ook een symbolische voorstelling van zaken. Wie is het die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, en dan weet je wie het is, hè? Ik ben Jehovah. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Let op dat er in Openbaring 19 staat: hij voert krijg in gerechtigheid. Lazen we het net in vers 11. En in vers 13 was bekleed met een kleed dat op bloed geverfd was. In gerechtigheid. En hier staat: ik ben het die in gerechtigheid spreekt, implicerend hij is het woord Gods. Zie je dat het begrippen zijn die terugkomen in Openbaring 19. En dan: die machtig bent te verlossen. Waarna de vraag komt: waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? En dan zegt hij: ik heb de pers alleen getreden, de wijnpers. Maar de wijnpers is een beeld van oordeel. Dat begrijpt u toch? De druiven worden vertreden. En dan moet er de wijn uitkomen. Eigenlijk, het leven van het nieuwe verbond moet eruit komen, maar het oude wordt geoordeeld, wordt vertreden. En was niemand van de volken met mij, en ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En, want het is de dag, vers 4, de dag der wraken was in mijn hart. Dat is een andere term voor de dag des toorns. Ga ik niet uitleggen. Maar er is er nog een. Het is Edom. En dat komt omdat... Heb ik toch niet verteld vorige keer? Nou, omdat men... Enerzijds hebben wij van... We hebben van doen met Israël. Dat is Israël. Via Israël volvoert God zijn heilsplan. En brengt God zijn zegeningen, zijn woord en wat we maar... Via Israël. In de praktijk zijn dat twee lijnen, maar het is Israël. En als het niet Israël is, hebben we naast Israël, hebben wij het alternatief, maar dat is altijd de tegenkant, dus de antikant, de tegenkant. We hebben namelijk naast Jeruzalem, hebben wij, de stad van de grote koning, hebben wij Babel. Daar hebben we het de laatste tijd dus al uitgebreid over gehad, Babel. Als dit Jeruzalem is, is het Babel. Is het uit Mesopotamië. Abraham kwam uit Mesopotamië, uit die koninklijke familie trouwens van Mesopotamië. En de Heer zegt: haalde Abraham eruit en zegt: ga maar naar een andere plek. En toen kwam je dus ook op die berg Moria, waar later Jeruzalem een tempelplein gevestigd is natuurlijk. Eerst onder de naam Jebus en wat het maar was. Maar het was de alternatief. Maar als Jeruzalem en Israël wegvalt... Nee, laat ik het anders zeggen. Naast Jeruzalem of tegenover Jeruzalem en Israël heb je dus Babel. Het zou geoordeeld worden. Maar volgens een andere... Nou ja, en als Israël ongelovig is, waarheen wordt het dan weggevoerd in ballingschap? Naar Mesopotamië. Of dat nou Assur is, eerst of later Babel. Het is Mesopotamië. En je kijkt niet op een paar honderd kilometer noordelijker of zuidelijker. Ur lag trouwens nog wat zuidelijker. Maar goed. Mesopotamië. Dan gaat het daar naartoe, want daar kwam Abraham vandaan. En als het volk ongelovig is en niets van hem wil weten, dan zegt hij: ga maar terug waar je vandaan komt. En dan... Het heet dan ballingschap, maar het is eigenlijk repatriëren, toch? Ja. Nou ja, dus terugkeer. Dat is één. De andere is dat we dat in die lijn van de geschiedenis krijg je nog een paar keer weer zo'n splitsing. Eén daarvan is die bij Ismael en Isaac. Waarna gezegd moet worden, ja, als het Isaac niet is en als het via Isaac zijn weg is, dan gaat het terug naar Ismael. En als God de kant van Isaac kiest, dan weet je wie er aan de kant van Ismael komt te staan. De gepasseerde. De underdog. Daar komt de duivel te staan dus. En één generatie verder krijg je de herhaling daarvan. Want als die Jacob is, wordt het Esau. En die wordt ook genoemd Edom. Daar gaat het hier over. En als de Heer dus wederkomt, dan heeft hij eerst een oordeel over Israël. Dat wil zeggen, dat begint bij Jeruzalem. En daarmee twee stammen van Israël. En vervolgens de andere 12 stammen van Israël. En daarna gaat het oordeel over, nou ja, wat maar het dichtst in de buurt is. In allerlei opzicht. Wat ook het hoogste is in rangorde. Dat is namelijk Amalek. Want als het niet Israël is, het Amalek. En Amalek is een kleinzoon van Esau. Dat weet je toch? Dat is die lijn. Ismael, Esau, Amalek. Agag. De koning der Amalekieten. Enzovoort. Maar die stammen van Esau. En daarmee dus toch van Isaac en van Abraham enzovoort. Maar het is de lijn die gepasseerd is. Die staan dus hoog in rangorde onder de volkeren. Denk erom, dit noemen ze tegenwoordig racisme. Terwijl ik het niet over rassen heb, maar ik heb het over volken. Dat is niet hetzelfde hoor. Dat weten ze ook niet meer vandaag, dus vooruit. Maar daar is een rangorde in de Bijbel. Zoals onder de mensen ook. Dat heet de pikorde, omdat iemand dat bestudeerd heeft aan de hand van de kippen. Dat is echt nou serieus. Ik meen in Zweden, als ik me goed herinner. En die heeft vastgesteld dat er onder de kippen een bepaalde rangorde bestaat. Vandaar de pikorde. Dat woord heeft zich gevestigd, al de hele wereld overgegaan. Maar goed. Maar er bestaat ook onder de volkeren. Want Israël staat aan de spits, heet het. Aan het hoofd der volkeren. De spits der natieën, maar dat is een andere vertaling. Maar het is hetzelfde. Maar de Bijbel zegt ook dat Amalek de eerste is onder de volkeren. Naast Israël. En daarom komt Amalek het eerst aan de beurt. En als kleinzoon van Esau. Oké, dan komt Esau het eerst aan de beurt. Maar Esau, dat is Edom. En daar ligt ook Petra. Vandaar dat het koninkrijk. Jeruzalem wordt verwoest. Maar daarna begint het Messiaanse Rijk vanuit Edom. De oudere broer van Jacob, enzovoort. Dat, vanuit Petra dus, enzovoorts. En als de Heer dus hier op aarde verschijnt en zich manifesteert, dan is de vraag, waar komt hij vandaan? En het antwoord is, hij komt uit Edom. Uit Bosra, uit Petra. Daar komt hij vandaan.
Zijn we geweest, die koning zijn?
Ja, precies, daar komt hij vandaan. Daar heeft hij zijn opwachting gemaakt, daar heeft hij zich kenbaar gemaakt. Niet in Jeruzalem, in Petra. De berg hoor, Israël enzovoort. We hebben geen reis in de planning, dus ik kan niet zeggen, ga mee, dan ga ik kijken. Maar toch maar. Ja, maar toch maar. Maar er zit nog wat anders achter, want de man heet Esau. En hij wordt Edom genoemd, naar het schijnt, dat zeggen ze. Dat staat geloof ik ook in de Bijbel hoor. Ik wil me niet helemaal te binnen schieten, maar omdat hij in de tijd zei van laat mij
eten van de soep.
Ja, slurpen vertalen ze dat maar. Dat is gewoon lebberen.
Ja.
Want de soep wordt geacht heet te zijn. Als je opgediend wordt. Er ook wel. Ja, maar goed, laat mij slurpen, heeft men ervan gemaakt. Oké, van dat rode daar. Dat rode. En sindsdien noemen ze hem zo. Want zo komt een mens aan zijn bijnamen. Maar de aardigheid is dat die naam Edom, wat dus eigenlijk zijn bijnaam is, ja, dat betekent gewoon rood, maar het is volstrekt, maar ook volstrekt 100% identiek aan Adam. Je schrijft het net zo. En het betekent ook hetzelfde, rood namelijk. Maar als er dus staat zoon van Edom, kan het ook zijn zoon van Adam, dat is zoon des mensen. En als er staat, wie is deze die van Edom komt, had men ook kunnen vertalen met wie is deze die van Adam komt. En als u mij vraagt, maar waarom hebben ze vertaald toch met Edom? Waarom lezen ze het als Edom? Ja, dat komt omdat er in de tweede zin staat van Bosra. Ja. Hebben u dat? Ja. Maar ja, Bosra betekent ook gewoon een schaapskooi, feitelijk.
Om het makkelijk te maken.
Maar bij elkaar hebben ze gedacht, nou, het is een locatie, dus het is een land. En bovendien hebben we nog meer schriftplaatsen met dezelfde strekking. Want God kwam van Teman, van Bosra, van in Habakuk. En dus is die lezing wel correct. En dat geef ik meteen toe, die lezing is correct. Maar ik wijs er toch maar even op dat je ook kunt lezen wie is deze die van Edom komt. Want het punt is, de Heer is van Adam. De zoon des mensen. Adam. Hij is degene met de hoogste rechten. En als Jacob niet die rechten gekregen had van God bij de verwisseling, weet je nog, met de eerste geboorte, al voor de geboorte van de tweeling trouwens. U weet wel, Jacob en Ezo. Ja. Als die verwisseling niet op plaats had, was gewoon Ezo de rechthebber geweest op de troon van Adam. Zodat het een beetje wrang is. Hij werd verwisseld, bovendien. De Bijbel zegt, hij gaf er niet zoveel om en daarom hij prefereerde een bord soep en riep toen Adam, Edom, rood. Maar daarmee raakte hij wel zijn rechten kwijt. Nou ja, langs één verhaal, want het was al lang meegedeeld dat het zo zou gaan. Dus het was onderdeel van de planning, om zo te zeggen. Maar de Heer wordt dus wel degelijk geassocieerd met Edom. Maar feitelijk daarachter steekt Adam. Hij is de rechthebber op de troon van de eerste mens, van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En dat komt hij dus in de toekomst alsnog doen. In recht en gerechtigheid enzovoort. En zijn kleur, ik weet niet of u dat wat zegt, ook in de heraldiek bestaat dat. Hè? Iemand heeft zijn eigen kleur. Als kenmerk. Dat is niet zo moeilijk. Het Nederlandse Koningshuis heeft natuurlijk de kleur oranje. Ja, dat is historisch bepaald door dat prinsdom Oranje. Aan Willem ten deel viel. Die dus Guillaume heette, maar vooruit. Maar, wij maken er Willem van. Maar hij ondertekende met Guillaume, hoor. Ik heb het gezien.
Wat
zit er mee? Ja. Maar, toen maar. Maar het is oranje. Zo heeft iedereen zijn kleur. Op een of andere reden hebben de Vlamingen de kleur rood. Want dat zijn de rode duivels. Als het over voetballen gaat. Tenminste. U merkt, dit heeft alles met voetballen te maken. Dus heel belangrijk. Maar de kleur van de Heer Jezus is dus rood. Maar rood is tegelijkertijd de kleur van macht en van expansie, van uitbreiding, van overheersing. Rood is de meest dominante kleur die je maar hebben kunt.
Communisme had goed gekozen.
Ja, daar zijn er die weten dat en die kiezen ook die kleur dus. Maar het... Maar het is feitelijk de kleur van Adam, de mens, maar daarmee de kleur van de zoon des mensen, feitelijk. De complementaire kleur is trouwens blauw. Maar dat is Adam is de kleur ook van de aardbodem, die zo heet, Adama. Maar blauw is de kleur van de hemel. Daarom heet het in de Bijbel zoals hemelsblauw, voor alle duidelijkheid. En die twee samen heb je weer zoon van God, een zoon des mensen, met elkaar gecombineerd. En dan krijg je de kleur paars, purper. En dat zijn precies de kleuren van de tabernakel. Je hebt hemelsblauw, purper en scharlaken. Matthäus, hemelsblauw en scharlaken, dat blauw en rood dus. En die gemengd, dan heb je purper. Populair paars. Heb je dat nog? Vandaar dat in ook kringen buiten de Bijbel trouwens, dat beschouwt men paars als de kleur van de middelaar. In een bepaalde occulte kringen ken men die dingen ook hoor. Rust even, mij laat me zitten. Maar als het midden tussen, de verbinding namelijk tussen hemel en aarde, tussen blauw en rood. Want wat ik u sta te vertellen is niks nieuws, is zeer vanzelfsprekend. En de opvatting bestaat niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook. Net zo goed. Maar vandaar Edom en vandaar rood. Maar het wordt hier geassocieerd met, ja, hij heeft een oordeel gebracht. Het is begonnen natuurlijk bij Jeruzalem, maar daarna wat de andere volkeren betreft, bij Edom. Petra, Theman, Paran, of hoe dat daar maar heet, ook volgens Habakkuk. En dan weer terug naar Openbaring. Hij was de vraag in Jesaja was, wie is het? En hier staat, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. Komt toch met elkaar overeen, hè? En dan, hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Met dam. Want bloed is dam. En Adam is rood. Ja. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Het is namelijk de Messias. De echte Adam. Degene van wie de eerste Adam een voorbeeld was. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. Dat is dezelfde kleding als uit vers 8. Dit fijn lijnwaad, u weet wel, rein en blinkend fijn lijnwaad. En hier is een andere, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. Wie het zijn, ja, het zijn net zo goed mensen die, alleen nu is het niet Israël, of toch, het is de gemeente. Dat zijn wij namelijk. De kleding is hetzelfde, maar dit is de hemelse afdeling van datzelfde volk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ter andere, dat was Israël. Dat is Israël in aardse omstandigheden, dat is de bruid. Maar hier hebben we van doen feitelijk met de bruidegom. En ook dat is Israël, maar dan de gemeente van eerstgeborenen. Want de gemeente is wel degelijk Israël, maar feitelijk eerstgeborenen uit Israël, of van Israël, of in Israël, hoe je dat maar maakt. Maar eerstelingen daaruit. Dat is wat de gemeente is. En die volgt hem. Ik heb er geen tijd meer voor, werkelijk. Want anders dan zou ik u wat schriftplaatsen laten zien waar uitdrukkelijk gesproken wordt over dat als de Messias, als de Heer komt, dan komt hij met een groot gezelschap. Die, ik geloof niet dat ik het hier besproken heb recent. Maar die komt er met een groot gezelschap, namelijk met zijn vele tienduizenden engelen. Of hij komt als de rechter, maar er worden tronen neergezet en het gericht, rechtbank, zette zich. Dat is een meervoud, dat is een heel gezelschap. Of zoals we het wel aangehaald hebben, meen ik uit Jesaja 62, ja. Stond dicht bij elkaar, hè? We waren net in 63 vers 1. In diezelfde kolom lees je dus dat verhaal over uw kinderen zullen u trouwen. Een paar versen daarvoor is dat nog in 62. En dan staat er dat hij komt met zijn loon. En dat is dan de bruidegom. Blijkt uit het verband van het stuk. Dat is een heel gezelschap, dus een volk wordt het ook genoemd. Zijn met hem. Dan heb je nog, hij komt met zijn heiligen. En ik geloof dat er ook nog ooit een keer wel staat dat hij komt met zijn engelen. Maar minder vaak dan je zou denken, maar wij denken automatisch, hij komt uit de hemel en hij komt met zijn personeel. Dus dat zijn engelen, want wij denken engelen zijn hemelse wezens. Lang niet altijd het geval is, en dat is ook niet de betekenis van het woord engel trouwens. Het is een toepassing van het woord engel, maar het is niet de betekenis. De betekenis is en blijft die van boodschapper. Zowel in het Grieks als van het Nieuwe Testament, als in het Hebreeuws van het Oude Testament. Vandaar dat we af en toe lezen het woord engel in onze Bijbels, terwijl het gewoon over de mens gaat hoor. Maar dan heeft men het met engel vertaald, maar dat boodschappen moeten zijn. Vooruit. Dan moeten zulke dingen moeten toch uit de context blijken, dat is altijd zo. Maar hij komt met zijn gemeente. Het is hetzelfde als, dat hebben we besproken natuurlijk uit Openbaring 12. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. Maar Michael en zijn engelen is ook een, laten we zeggen, een metafoor gemakshalve voor Christus en de gemeente. Want dat is wat het is. Ook dat is symboliek. Maar hij komt met zijn gemeente en dat wordt hier dus ook inderdaad genoemd. Of weet ik, populair voor mij is dan altijd om te zeggen met de woorden uit 1 Korinther 6. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Want zo staat het er daar, hè? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Wist je dat niet? Ja, dat is zo, ja. Logischerwijze. Als we leden zijn van het lichaam van Christus en bovendien wij heten Ecclesia. En als je dan ook nog Grieks spreekt en het woord dus kent uit het Grieks, dan weet je toch dat als wij de Ecclesia zijn van Christus, dat wij met Christus de wereld, zijn koninkrijk namelijk, zullen oordelen. Dat is de betekenis van dat begrip. Wij doen het heel armoedig, doordat we het eerst vervangen hebben door het woord kerk, wat ook niet eens Nederlands is, hè, want het is de transliteratie van het Griekse kuriakes. En dat betekent weer dat wat van de Heer is. Van de kurios. Dat is een raar woord. Maar dat komt, wij kunnen Ecclesia niet vertalen. Wij hebben daar geen Nederlands woord voor. Of je moet het letterlijk vertalen met de uitgeroepenen. Maar ja. Dan heb je nog de toepassing van het begrip niet. Het is de wetgevende en eventueel rechtsprekende vergadering in het bestuur, in de regering van de Griekse stadstaten. Om het wat erg nauwkeurig te zeggen. Maar dat is wat, en bovendien heet het dan nog een volksvertegenwoordiging, want het is de jury die uit het volk verzameld is. Het zijn de notabelen die verzameld zijn. Zo heet dat. Dus ja, inderdaad, en hier verschijnt hij dus, ja, met wie dan? Want het gaat over oordelen, met wie verschijnt hij dan? Met zijn gemeente. Maar dat is ook het verband in Jesaja, laat ik dan ook nog eens zeggen, dat niet alleen de versindeling van recente datum is, maar de hoofdstukindeling ook. Ik meen dat die hoofdstukindeling, die is wel ouder dan de versindeling overigens. De hoofdstukindeling was er eerst. De versindeling is pas van heel late datum. Maar hoofdstukindeling is ook, ja. Iemand heeft dat ooit gedaan voor het gemak, om er wat makkelijks wat terug te vinden. Ja, het is hoofdstuk dat en dat, zoek het maar op. En zo is dat gegaan. Maar je zou van hoofdstuk 62 in 63 moeten doorlezen. Dan heb je in hoofdstuk 62 de kwestie van de bruidegom en de bruid. En de bruidegom is ook een volk. De verlosten des heren. En dat staat er allemaal bij. En daarna komt, wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen van Bosra. Terwijl in hoofdstuk 62 komt hij uit de hemel. Met een heel volk en dat is zijn loon. En in hoofdstuk 63 komt, dus meteen erachteraan, komt hij uit Edom. En is de vraag, wie heeft... En dan zegt hij, ik heb een oordeel gebracht over Edom. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nog even verder. En u begrijpt de samenhang. Dat is dezelfde samenhang hier in Openbaring 19. Alleen het zijn andere termen. Maar het is wel degelijk de bruidegom en de bruid, om zo te zeggen. En daarna de verschijning van die ruiter met bloedbesprenkelde klederen. En inderdaad, hij heeft een heel leger bij zich. En wie dat zijn? Ja, dat zijn diezelfde lui die verloste volk geacht worden te zijn in Jesaja 62. Zijn loon, maar dat is de gemeente. Wij zijn zijn erfdeel. Dat hij ons erfdeel is, dat mogen dan zo wezen. Maar wij zijn ook zijn erfdeel. In hem, in welken wij ook één erfdeel geworden zijn, enzovoort. Dat is Efeze 1. Ja. Dus, en de Heerlegers in de hemel volgden. Er staan natuurlijk verwijzingen naar parallele schriftplaatsen. Nou, ik laat het maar even wat het is. Op witte paden gekleed met wit en fijn rein, fijn lijn, wat dat wil zeggen in dezelfde situatie, wit paard en wat het maar was, dezelfde situatie als de Heer zelf, want wij maken deel uit van zijn gemeente. Van de Christus dus. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, waarmee hij de heidenen slaan zou, nou ja, oordelen. Want het zwaard is een beeld van de macht, maar ook van de rechtspraak, hoor. Nou, de rest is de weegschaal. Maar het zwaard is de uitvoering van het recht, hè. Opdat hij daarmee de heidenen slaan zal, dat is een scherp zwaard. En daarna komt er een toelichting bij en dan heet het, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En er wordt in het verhaal, wordt dus als het ware het zwaard vervangen door de roede. Dat is niet hetzelfde, maar toch staat het zo, omdat daar natuurlijk toch verband tussen is. Want de roede is een ijzeren roede en heeft dezelfde functie als het zwaard. Want de ijzeren roede, de roede is de scepter, dat weet je toch. Hè? Het heet trouwens een ijzeren scepter bij gelegenheid. Is de uitbeelding van de macht van de koning. Dat is de roede. En in militaire diensten heb je van die officieren lopen met zijn stokje onder de arm zo. Dat mag, dat mogen ze doen. Slaat daar, dat hoeft niet, maar dat is een beetje chic met zijn stokje onder de arm. Dat is de uitbeelding van hun autoriteit. Een officierstokje.
Wie zoet is krijgt.
Wie stout is de roef? Ja, dat is het. Ja, ik krijg klappen. Het is de overblijfsel van een strafwerktuig en zo. Maar ook van een toverstokje, dus ook uitoefening van macht. Ook van de staf, dus, eventueel. En van de stok en wat het maar was. Je kan het positief gebruiken, het kan negatief gebruikt worden. Maar het is een uitbeelding van macht, kracht, heerschappij enzovoorts. Strek je staf uit over het water. Soms denk je, het is net een toverstokje. Als ik het uitteken in gedachten, zie ik er meteen een paar van die sterretjes bij. Om aan te geven dat er macht vanuit gaat. Snap je wel? Die zijn er niet echt, maar je moet het toch op een of andere wijze tonen. Ja, want het is oordeel, maar het is... Het is oordeel, maar het is dus een machtswerktuig, maar tegelijkertijd wordt uitgedrukt dat dat oordeel nodig is om wat nieuws tot stand te brengen. Want dan moet ik er nog wat bij zeggen, dat had ik niet willen zeggen. Maar het heet een scepter, het heet hier een roede, maar een roede is ook een eufemisme voor een phallus. Dat wil zeggen voor geslachtsorgaan, want het is een uitbeelding van kracht van de voortplanting, maar van het tot stand brengen van iets wat eigenlijk helemaal niet kan. Let op dat ik zei tot stand brengen, want ja, ik zeg het maar dubbelzinnig, het is moeilijk genoeg. Ja, maar dat u weet wat dat is. Want ik weet wel, de graven ze in de grond en dan vinden ze van die dingen. En zeggen ze, ja, dat is een vallus. Ja, dus van vruchtbaarheidsrituelen enzovoort. En dan denk ik, ja, hoe plat kun je het zeggen? Het is veel meer dan dat.
Opstanden.
Het is opstandingskracht. Het staat voor wedergeboorte. Als je dat vruchtbaarheid wil noemen, heb ik er vrede mee. Maar ik vind dat men wel onze voorouders, of wie ze voorouders het maar waren, dat men die wel onderschat. Dan zeg je, ja, dat was seksspeelgoed of zoiets. Kom. Dat is wel erg dom geredeneerd. Hè? Daarmee zegt men meer over zichzelf dan wat anders. Nou ja. Het is niet voor niks dat er verband bestaat tussen allerlei vormen van zogenaamde afgoderij. Dat is het natuurlijk, afgoderij. En tegelijkertijd seksualiteit. Want er is iets mee. Het gaat over een vergankelijke wereld, waar er zou iets nieuws, een nieuwe generatie, een nieuwe schepping, zou moeten worden voortgebracht. En dat kent zo zijn symboliek. En die is ook vastgelegd in de schepping. Die symboliek. Nou ja, die vallus is symboliek. Zo is het gemaakt. En daarom heeft God het ook zo gemaakt. Omdat het wat te zeggen heeft. Dat wij er moeite mee hebben, ja, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is wat het is. En daarom, eigenlijk zijn dat bijzonder, zijn gewoon heilige dingen eigenlijk. En om ze terug te brengen naar alleen het niveau van de lust, dat is wel erg naïef, vind ik. Een onderschatting, nogmaals, van de mens in het algemeen. Hoe dat ook zij, er staat, uit zijn mond ging een scherp zwaard, woord Gods dus, maar met macht. Hij gaat spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zou hij hen verschrikken. Die haal ik uit Psalm 2, maar de ijzeren rode komt ook uit Psalm 2. Dus nou ga ik kijken. Ja, nee. Nee, zegt, er staat niet eens een schriftverwijzing naar. Oh, toch, ja, er staat een verwijzing naar Psalm 2, vers 9. Ja. Ja, hij staat erbij. Hij zal een hoede met een ijzeren roede. Maar dat hij zal spreken in zijn toorn en zijn grimmigheid, termen die we trouwens ook net in Jesaja 63 lazen, die komen uit Psalm 2. Gaat zijn mond uit. En dat is weer zo in samenhang met de gedachte dat de Heer zich in onze dagen verbergt en niet actief spreekt. Hij doet er het zwijgen toe, hij is zich verborgen, en hij lacht, dat zegt Psalm 2, om de toestanden op aarde. Maar hij zegt, maar dan, ooit, zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. En dan denk ik altijd, wacht maar tot die boer roept. Bij wijze van spreken. Want die mensen gaan maar door en zijn bezig met allerlei onbenulligheden en dwalen hoe langer hoe verder van God en van alle normen en waarden af en van de waarheid en van de natuur enzovoort. Dat is een wereld waarin wij leven en straks gaat de Heer wat zeggen. En dan schrikt men zich wezenloos. Dat is het zwaard. Of de ijzeren roede, maar in de praktijk is het dan hetzelfde. Hij zal tot hen spreken en hij zal hen verschrikken en hij zal zijn macht, zijn scepter, koningschap. Maar hij zal het over hen brengen met geweld, want dat is waar ijzer een beeld van is. En daarna heet het, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns, de gramschap des almachtige gods, als weer Jesaja 63. Hebt u hem? Waarbij maar gezegd wil zijn dat zo'n schriftgedeelte niet in zichzelf bestaat en verklaard kan worden. Je moet het ook niet proberen. Het is een aaneenrijgen van begrippen uit de oud-testamentische profetieën. En die zijn echt niet zo moeilijk te vinden. En in hoge mate wordt het erbij vermeld in de tekstverwijzingen die eronder staan. En zoals van net. Maar er komt een keer een eind aan deze bedeling der genade Gods, om zo te zeggen, aan de langmoedigheid onze zeren, met de woorden van Petrus. En dan zal hij inderdaad met geweld, het is toch niet anders gegaan, men wilde toch anders niet. Hij zal met geweld doen wat hij beloofd heeft en waarvoor hij geroepen is, namelijk hij zal zijn macht, zijn koningschap op aarde vestigen. Met alle consequenties van dien. Des te meer reden om te danken voor de tijd waarin wij leven, waarin wij weliswaar enerzijds overgeleverd zijn aan de macht van Satan in de wereld als zodanig, maar anderzijds met vrijmoedigheid diezelfde wereld terug kunnen toekeren en in kunnen gaan in het heiligdom en naderen tot de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. En het trekt ons uit deze wereld, maakt ons tot zijn kinderen, zijn dienstknechten, zijn zonen zelfs, en geeft ons alles wat we nodig hebben om hem te dienen, reeds nu. En daarom heten wij eerstelingen. Met eerstgeboorterecht uiteraard. Maar wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we ook deze avond weer aanwezig mochten zijn rondom uzelf, rondom uw onvergankelijk woord. Wij danken u dat u ons niet in onwetendheid en in duisternis hebt gelaten, in deze duistere wereld die beheerst wordt door de leugen, maar dat we mogen leven en wandelen in het licht, waarin u zelf ons plaatst in dat licht dat u ook zelf geacht wordt te zijn. Opdat wij u zouden kennen, de kracht van uw opstanding zouden kennen en door u geleid zouden worden in heel de waarheid. We danken u daarom voor dit profetisch woord dat zeer vast is, dat onze hoop en verwachting richt op die dingen die inmiddels toch wel erg haast geschieden moeten, wanneer volbracht zal worden, vervuld zal worden al hetgeen de profeten hebben gesproken. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Dat dat onze hoop en verwachting is in dit leven, dat het onze kracht is ook in dit leven. We bewust zijn dat wat er ook gebeurt, dat wij uw eigendom zijn, dat er niets is wat ons uit die hand kan rukken, wat voor omstandigheden het ook mogen zijn, maar dat wij uw eigendom zijn en dat u doet wat u beloofd hebt, namelijk dat u ons zal bewaren voor en ons brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom, Vader, wees u ons dan nabij. Wij geloven dat u dat doet op grond van uw woord. En daarom bevelen we ons bij u aan. Bewaart u ons voor de boze, richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.